Leuk dat je luistert naar de Magische Pleister, een podcast van het Beatrix Kinderziekenhuis. In deze podcast bespreken we onderwerpen die helpend kunnen zijn bij het ondersteunen van kinderen in het ziekenhuis. Ik ben Amke Klompmaker van de medisch-pedagogische zorg en vandaag ga ik in gesprek met Lucie Bosman, een moeder met veel ervaring omtrent de medische zorg van haar zoon, en Jeffrey Loijstein, GZ-psycholoog. In deze aflevering gaan we aan de hand van Lucie haar ervaringen in gesprek over hoe het is om als ouder in het ziekenhuis te bewegen, voor je kind op te komen en de moeilijke balans tussen wat medisch gezien misschien noodzakelijk is en wat psychosociaal wenselijk is. Ja, welkom Jeffrey en Lucie. Fijn dat jullie vandaag in de podcast willen spreken. En we starten altijd met een voorstelrondje. Dus Lucie, wil jij je als eerste voorstellen?
Ja, nou, ik ben Lucie Bosman, getrouwd met Björn. Mama van 3 kindjes, Owen, Lily en Finn. Owen is doof geboren en er werd op 7 mei 2021 een hersentumor bij hem gediagnosticeerd.
En daarom zijn jullie veel bij ons in dit ziekenhuis geweest, onder
klopt.
Andere.
Ja, klopt.
Ja. En Jeffrey, kan jij jezelf voorstellen?
Ja, ik ben Jeffrey Loijstein. Ik ben werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog in het Beatrix Kinderziekenhuis. Nou, en ik ben betrokken geweest ook bij de zorg rondom Owen.
En we gaan het vandaag hebben over de ouder als expert. Want als ouder maak je heel veel mee. En Lucie, ik ben benieuwd, welke ziekenhuissituatie is jou nou het meeste bijgebleven?
Vanaf de start van het behandeltraject van Owen is er door een dokter en door verpleegkundige meermaals herhaald dat het gas in een narcosekapje stinkt. Dus als hij dat kapje op heeft, dan stinkt dat en dat is niet prettig, maar het is maar even. Nou, dus Owen had bij voorbaat al een aversie tegen dat narcosekapje en hij wou dat ook niet proberen, want het stinkt. Nou, Owen kreeg een portekat. Daar middels die weg werd hij dan aangeprikt en dan kreeg hij slaapmelk om onder narcose te gaan. Maar dat prikken ging in het begin goed. Maar ook dat werd steeds lastiger, want dat deed hem pijn. Ook al hadden we huidverdovende zalf erop, het deed pijn en Owen wilde niet. Dus het aanprikken duurde steeds langer, gaf meer spanning en verdriet. Tot er een moment was, was ook hier in het UMCG, dat we met de verpleegkundige en verpleegkundig specialist, werd het aanprikken zo'n ding, dat het uiteindelijk zorg onder dwang is geworden. Daar hebben we alle 5 zo'n verdriet van gehad. We hebben alle 5 gehuild en gezegd, joh, dit mag niet, dit kan niet. Want het was niet veilig voor Owen. Je moet al iets bij hem doen wat niet fijn is. En als dat dan ook nog onder dwang moet, ja, waar is dan, ja, hoe kun je dan mensen vertrouwen?
Ja.
Die situatie werd besproken en daarna was het nog steeds niet, ging het nog steeds niet soepel, maar Owen liet het toe, want het moest. Tot op een keer, Owen moest weer onder een MRI. En toen vroeg ik er nogmaals aan hem, wil je alsjeblieft 1 keer voor mij het kapje proberen? Want het prikken geeft zoveel verdriet en zoveel stress en zoveel pijn. Wil je het alsjeblieft 1 keer proberen? Nou, zei Owen, dat wil ik wel. Maar Owen deed het niet voor zichzelf, hij deed het voor mij. Het in slaap gaan met het kapje ging fantastisch. Hij deed het zo ontzettend goed. Hij was rustig, hij was kalm, hij ademde goed in en uit en hij sliep binnen no time. Toen Owen na die MRI weer goed bij was en goed aanspreekbaar was en ook het in slaap gaan kon evalueren voor zichzelf, zei hij tegen ons, mama, als ik dit had geweten, dan had ik het veel eerder gedaan. Want het stonk niet, het ruikt alleen een beetje gek. Dus door het invullen van het medische personeel dat het gas stinkt, heeft Owen zo'n aversie gekregen, terwijl het in zijn beleving alleen maar gek rook. Dus ik ben van mening dat als dat niet gezegd was, dat dan voor Owen de stress en het verdriet zoveel minder had kunnen zijn, want het stinkt niet, het ruikt alleen een beetje gek. Dus wil ik graag vragen of al het medisch personeel zou willen stoppen met het invullen van de ervaring van een handeling die gaat plaatsvinden.
Mooi voorbeeld ook weer hoe krachtig woorden ook kunnen zijn in de invulling en wat het allemaal doet met een kind.
Ja, want laat het kind het zelf ervaren en zelf woorden geven. Want iedereen beleeft dezelfde dingen op een andere manier.
Ja, en Jeffrey, dan ben ik er natuurlijk ook benieuwd naar welke ziekenhuissituatie jou het meest is bijgebleven.
Ja, met name de slecht nieuwsgesprekken waar ik bij ben geweest. Ik denk dat die het meest indrukwekkend zijn. Maar dat is dan voor mijzelf het meest indrukwekkend. Hè? Maar eigenlijk ervaren we dan wel ook zelf even in hele lichte mate hoe het voor ouders en kinderen is. In die zin dat we hebben heel weinig taak dan, hè? Bij een slecht nieuwsgesprek. In die zin hebben die informatie over te brengen. Maar we kunnen veelal aan het slechte nieuws niet zo heel veel veranderen. Dus eigenlijk voelen wij dan een heel klein beetje die machteloosheid die gezinnen en ouders, nou ja, in vele mate meer ervaren. En dat zijn voor mij de meest indrukwekkende situaties ook altijd geweest. Ja.
Ja. Ja. Ja, mooi. En hoe ervaar jij dat als moeder als je dit zo hoort wat Jeffrey zegt?
Wat wij als ouder missen is de herkenning inderdaad van mensen. Ja, ik snap het wel. Ja, maar je snapt het niet. Mm. En als je dan bij zo'n slecht nieuwsgesprek bent, dan heb je daar zelf ook emotie bij. Daar voel je zelf wat bij, want je kent het kind en het gezin. Dus voor ons als ouders is dat wel waardevol. In plaats van mensen die er eigenlijk helemaal geen ervaring en geen kennis van hebben.
Dat is ook het moeilijke, hè? Denk van de zorg ook. Ik heb als psycholoog, zeg maar, ik ben wat langer betrokken rondom kinderen. Dus ik zie ze het proces doorgaan en ik zie al die handelingen en activiteit. Dus het is voor mij iets makkelijker om dat te doen. En nog steeds moet ik daarbij ook bekennen dat ik kan natuurlijk nooit datgene ervaren wat ouders ervaren. En dan ben ik al in een langer deel van het proces betrokken. En de zorgverleners die hebben soms zo minimaal deel te doen. Mm-hmm. Maar ze moeten het wel goed doen.
Ze hebben zo'n ingrijpend deel te doen. Het is voor jullie misschien heel kort en relatief klein. Maar kan zo'n impact hebben op het kind, maar ook het gezin eromheen.
Ja, zeker. Ja.
Ja, mooie bewustwording ook als mensen dit luisteren. Van, ik zie maar zo'n klein deel, maar er zit zoveel achter. En wees je daar ook bewust van. Ja.
Ja. Ja, die perspectieven, hè. Wij hebben, zeg maar, en dan even als ziekenhuis, je hebt een soort werkdruk en we voelen een soort planningsdruk. En eigenlijk gaat het op dat punt, denk ik, al fout, hè? Mm-hmm. Als jij, want jij moet beginnen met aansluiten en welke taak je eigenlijk ook hebt. Of dat nou de ontvangst is bij de balie, of je doet de voorbereiding voor een MRI, of je doet de punctie, of je bent de arts. Iedereen moet aansluiten bij de beleving. Eigenlijk precies wat jij net ook in het voorbeeld aangaf. Hè? Van ja, die beleving moet niet ingevuld worden. En wij moeten kennis nemen als zorgverleners van die beleving van de ouders en van het kind ook vooral. Ja, en dan heb je nog de nobele taak daarbij ook dat die beleving heel erg kan verschillen ook nog.
Maar je kunt wel benoemen wat er gaat gebeuren. Maar je hoeft niet daar geen invulling aan te geven. Mm-hmm. Je kunt zeggen, ja, er komt een kapje op en er komt wat lucht uit. Maar als jouw beleving is, het stinkt, hoeft dat niet de beleving te zijn van een ander.
Ja, dat is een hele belangrijke. Die zien wij ook veel terug bij de kinderen in de praktijk. Dat mensen dat vanuit de goedheid doen. Dat ze denken, ik wil graag dat het goed voorbereid is, dat ik eerlijk ben. Maar dat inderdaad soms de plank even mislaat, omdat het niet zo hoeft te zijn. Ja. En het thema van deze aflevering is ouder als expert. Want in de praktijk zien we veel dat ouders als ze nieuw binnenkomen in het ziekenhuis, dat er heel veel gebeurt. Dat ze eigenlijk hun weg moeten vinden in het ziekenhuis. En naarmate ze langer in het ziekenhuis zijn, dat het steeds makkelijker is om als ouder ook heel krachtig voor je kind op te komen. En dan hebben we een mooi praktijkvoorbeeld hoe dat dan terugkomt in de praktijk.
Moeder heeft mij gevraagd of ik nog even langs wilde komen om de laatste canulewissel van Lotte te bespreken. Dit is namelijk de laatste keer stressvol verlopen. Wanneer ik moeder later op de dag zie, vraag ik naar de situatie. Moeder vertelt dat de laatste canulewissel in het ziekenhuis veel spanning heeft opgeroepen bij Lotte. Thuis gaan de wissels gelukkig al wat beter, maar moeder ziet dat Lotte het vertrouwen is kwijtgeraakt. Thuis zijn ze gestart met een sticker beloningskaart. En Lotte vertelt trots dat ze 2 stickers mag plakken als ze heel stoer is geweest en dat als de kaart vol is, ze een cadeautje mag uitzoeken. Er waren de laatste keer veel zorgverleners aanwezig. Lotte noemt deze zorgverleners de witte jassen. Moeder benoemt vervolgens welke witte jassen er allemaal in de kamer waren en vertelt dat ze heeft aangegeven dat het voor Lotte helpend is dat er zo min mogelijk witte jassen in de ruimte zijn. Het was heel fijn dat hiernaar geluisterd werd en dat daardoor er een aantal jassen de kamer verlieten. Ik zeg tegen moeder dat ik het heel knap van haar vind dat ze dit heeft aangegeven. En dat er veel ouders zijn die dit niet hadden gedurfd. Hier antwoordt moeder op met, oh, maar dit had ik in het begin ook niet gedaan hoor. Dat leer je door je heel vaak te komen en met alle ervaringen die je opdoet. Eerst zei ik ook niks en dacht ik, de dokters zijn de experts. Maar inmiddels heb ik wel geleerd dat de dokters op medisch gebied de experts zijn, maar dat ik als ouder de expert ben over mijn eigen kind.
Wat is jullie reactie op dit praktijkvoorbeeld?
Dit voorbeeld staat natuurlijk heel erg buiten ons voorbeeld. Wel snap ik hem. De dokters zijn de experts, die hebben de kennis. Maar als ouder heb je inderdaad de beste kennis over je eigen kind. Jij weet wat het aan kan. Mijn reactie hierop is meer ons eigen maniertje wat we daarin hebben gevonden. Ik heb niet als moeder zijnde heel veel witte jassen, zoals wij ze ook noemen, weggestuurd. Maar ik heb altijd de ruimte genomen om, als Owen op het ziekenhuisbed zat, om voor hem op de grond te gaan zitten, op mijn knieën, volledig zijn aandacht te vragen. Dus echt oogcontact. En op die manier doen alsof de andere witte jassen er niet zijn. Dus dan is er één arts of één verpleegkundige bij mij die zegt wat ze wil zeggen. En ik heb dat contact met Owen. Dus de rest is er dan niet. Heb ik geen aandacht voor. Die negeer ik ook compleet. Het is ik en Owen. Dus dat is dan onze manier van het wegsturen van de witte jassen.
Ja.
Dus inderdaad de veiligheid kiezen voor je kind op het moment dat hij zich onveilig voelt.
Ja. En hoe is het om als ouder te doen? Om die ruimte ook te pakken.
Krachtig vond ik het altijd voelen. Want ik zie wat mijn kind nu nodig heeft en dat is wat ik ga doen.
Ja.
Maar ook dat was echt niet in het begin al. Het overroelt je, het overspoelt je. En op een gegeven moment zie je dat het anders moet. En dan ga je dat leren. Maar ook ik kon dat niet in één keer.
Nee.
Nee.
En hoe zouden we jullie als ouders kunnen helpen bij dat begin? Hè? Want wij zien dit inderdaad heel veel terugkomen. Dat ouders meer gaan staan voor hun kind.
Ja.
En dat over het algemeen heel goed zijn vruchten afwerpt. Hè? Voor alle partijen eigenlijk. Maar hoe zouden we daar nou beter een start met elkaar in kunnen maken?
Wat ik net ook zei. Het heeft ons in elk geval als ouders heel erg overvallen, alles wat moest. Alles moest ook voor ons gevoel heel snel. Wij wisten niet dat wij die ruimte konden nemen. Misschien is het benoemen van, joh, zie je het anders? Zeg het alsjeblieft. Misschien het meer benoemen.
Het ruimte bieden echt door te zeggen,
ja.
Die ruimte is er.
Ja.
Ja, ik moest naar aanleiding van jouw voorbeeld over die geur, moest ik ook nadenken. En wij leiden mensen natuurlijk op om goed te handelen, kinderen goed en ouders goed te bejegenen. En dan hebben we het heel vaak over regie en ook over voorspelbaarheid. Hè? En die voorspelbaarheid, kijk, als jij gaat zeggen van het ruikt op die en die manier, dan kan je het gevoel hebben dat je goed bezig bent. Hè? Want je bent voorspelbaar aan het zijn. Terwijl dat is jouw indruk en dat is misschien jouw eigen beleving, of misschien is die beleving gebaseerd op jouw ervaring met 70% van de kinderen. Maar dan nog is dat niet de vorm van voorspelbaarheid die je met elkaar wil organiseren. Je wil voorspelbaar zijn in informatie, in wat gaat er gebeuren en hoe gaat het gebeuren, maar niet in beleving. Ik denk dat dat is misschien nog wel een van de belangrijkste aandachtspunten voor ons als zorgverleners. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij daar naar kijkt ook.
Ik heb dan ook in de afgelopen jaren geleerd, als we een brief in huis kregen, dan ging ik erachteraan bellen. Hé, wat gaan jullie eigenlijk allemaal doen? Hoeveel mensen zijn erbij aanwezig? Zodat ik mijn kind daarop kon voorbereiden. Joh, het is niet maar één dokter. Er zitten drie witte jassen in de ruimte. En dit en dit en dit gaan ze doen. Nou snap ik ook wel dat dat niet in zo'n afsprakenbrief kan. Maar het kan wel heel helpend zijn. In de voorbereiding. Dus dat het niet onverwachts is. En dat een kind een beetje weet wat er gaat gebeuren. Wij waren een keer in en toen zat de kamer ook vol witte jassen. En er was een endocrinoloog bij, hormoondokter. En die moest van alles doen bij Owen. En dat wist hij niet, dus hij liet het ondergaan. En daarna moest hij zo erg huilen. Toen dacht ik, ja, dit is nou net één keer dat ik niet gebeld heb en niet voorbereid was op wat er ging gebeuren. Ja, ik denk dat dat ook goed is. Want er moet al zoveel en er gebeurt al zoveel onverwachts. En als je nou net dat kleine beetje voorspelbaar kan zijn en voorbereid kan zijn, dan is die hoeveelheid witte jassen al minder een schok als je weet dat er drie zitten.
Ja, en wat dit voorbeeld denk ik ook mooi weergeeft, is dat het een zoektocht is in wat voor welk kind werkt. Want in dit voorbeeld zie je dus dan een jongetje in de kamer die meewerkt en zoals jij het ook benoemt, de handeling eigenlijk ondergaat en over zich heen laat komen. En achteraf komt pas die ontlading die ons iets vertelt over hoe Owen het eigenlijk ervaren heeft. Dus dat dit niet altijd vooraf te voorspellen is hoe het voor een kind gaat zijn. Want er zijn ook genoeg kinderen die juist heel erg gespannen worden als er vooraf al heel veel verteld worden. En waarbij het voldoende is om in die kamer op het moment pas te vertellen, hé, we gaan nu dit en dit doen. Het belangrijkste is dus dat we van zulke situaties leren en dan de volgende keer als een kind weer komt dat je gaat bijsturen. Dus dat je onthoudt van hey, deze benadering of dit is wat dit kind nodig heeft en daar gaan we op inspelen.
Ja. En ik denk dat het dan ook weer die taal heel erg belangrijk is waar de vorige podcast ook over ging. Over dat je het niet invult, maar dat je alsnog voorspelbaar kan zijn. Dus dat je tegen een kind kan zeggen, je krijgt een kapje, daar zit een bepaald luchtje in, dat ruikt gewoon een beetje gek. Ik maar weet niet
dan
hoe het...
Ja, maar ook dan vul je het weer in. Dus ja. Het ruikt een beetje gek. Maar ja. Wat is gek?
Ja. En toch merk je daarin wel dat kinderen, als je helemaal geen geur benoemt, dat ze toch vaak toch ook gaan vragen. En gek hem dan iets minder invult dan al dat je zegt het is vies. Maar dat je wel kan zeggen, ik weet niet wat jij gaat ruiken. Iedereen ruikt weer wat anders. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe het voor jou is en hoe goed dat gaat lukken.
Ja, maar het laat ook zien hè, hoe makkelijk je tot oordelen overgaat. Hè? Mm-hmm. Gek is inderdaad ook al een oordeel. Het ruikt anders, is eigenlijk ook een soort oordeel. Maar die is al wel weer veel neutraler.
Veel zachter.
Ja, veel zachter inderdaad. En dat is, ik denk dat dat de spanningsbalans ook is voor ons. Want je mm-hmm. moet iets zeggen. Hè, want dat zeg jij eigenlijk ook. Hè? Je moet voorspelbaar zijn. Dat kan niet anders. Dat is echt een no-go om onvoorspelbaar te zijn.
Ja, klopt.
Maar je moet echt die beleving van het kind moet in ieder geval centraal staan. Hè? Dus het is ook eigenlijk een soort uitnodigen. Hè? Je wil eigenlijk het kind ook vragen van, goh, hoe ervaar jij dit? Hoe is dit? Als jij dit nu eens opzet, hoe ruikt dit voor jou? Ruikt het anders? Hè? En dat vergt tijd. En de grap is dat daarin zeggen wij als zorgverleners natuurlijk snel, die tijd hebben we niet. Maar dat is onzin. Want alles wat daarna komt, kost ons veel meer tijd. Ja. Zeker bij processen en dingen die vaker moeten voorkomen. Ja, hoe ontspannender mensen dat ondergaan. Dus wij moeten met name bij mensen die nieuw in een setting zitten, moeten we veel meer begrip hebben voor de hoeveelheid informatie die wij even met gemak droppen. Want wij kennen alle termen en gewoon een vraag als, snapt u eigenlijk wat ik bedoel?
Ja.
En wat doet dit met u? Die zouden we... Ja, we weten het allemaal. Hè? Het zijn eigenlijk ook allemaal open deuren. Dat voel ik er zelf dan vaak een beetje bij. Als ik dit soort dingen ook in een training zeg, dan zie ik ook wel altijd toch een aantal mensen zuchten. Van, komt dit weer? Tegelijkertijd zien we het ook in de praktijk nog niet altijd goed gaan. Dus die zucht is niet helemaal terecht. Hè? Wij moeten daarin ook onze beleving eigenlijk constant toetsen van ja, maar klopt dit nu wel wat ik heb gedaan?
Ja, het is ook een beetje een cultuurverandering in de zin dat vroeger artsen ook opgeleid zijn van je moet altijd eerlijk zijn tegen een kind. Je moet precies zeggen wat er gaat gebeuren. Als het pijn gaat doen, moet je zeggen dat het pijn gaat doen. En dat ook iets is wat we nu opnieuw moeten leren van dat is eigenlijk niet helpend als we het op die manier al invullen. En Lucie, weer even terug naar jouw voorbeeld natuurlijk ook als moeder. Ik hoorde ook in jouw introductie wel dat volgens mij het ook op een gegeven moment best lastig was met Owen. Inderdaad, die dwangzorg wat je benoemde, kan je daar nog wat meer over vertellen?
Ja, dat was verschrikkelijk. Dat was echt niet leuk, want hij moest aangeprikt worden, want hij moest naar het protonencentrum voor de bestraling. Dus er moest iets. Papa erbij, ik erbij, twee verpleegkundigen erbij en echt hem vasthouden en zorgen dat hij aangeprikt werd. Maar vechten. Je hebt nog nooit een klein jongetje zo hard zien vechten, want hij wou het niet. En dat kon hij ook heel goed benoemen. Maar ja, als je het niet doet, en dan?
Ja, dat lijkt me een hele lastige afweging, ook als moeder en als arts natuurlijk ook die erbij waren, van tot hoe ver gaan we?
Ja, want op dat moment stond er iets op de planning. En niet alleen voor die dag, maar voor de komende 4 weken. Dus als je op dat moment stopt, en dan? Maar ja, bij sommige kinderen kan het misschien ook zo zijn, als je ze even de tijd geeft en afspraken maakt, heb ik ook gehoord in de vorige podcast, dan kan het misschien beter gaan. dat werkte niet bij Owen. Hmm. Als wij Owen op dat moment de ruimte gaven om zich even terug te trekken, ja, dan was het moment voorbij. Dan kreeg je hem ook niet weer die kamer in. Want dan was hij uit die kamer en dan wou hij naar huis. Dus je zit dan op zo'n wipwap. Pak je dan door of stop je? Maar en dan? Ja. Dus wij kozen er op dat moment voor om wel door te pakken. Hoe ontzettend dat tegen ons eigen gevoel inging.
En ik denk dat je dat ook wel mooi zegt in de zin van doorpakken. Dat jullie dat wel met een bewuste gedachte deden. Wel met het van het idee, dit is nu de optie die we hebben. We hebben alles bekeken en hier komen we uiteindelijk op uit.
Ja, ja. Ja. En ook wel met blikken naar de verpleegkundige. Van joh, ook zij wist het niet. En dat we op een gegeven moment zeiden, ja, nu. En dan deden ze dat ook. Dus er werd dan ook op dat moment naar ons geluisterd als ouder. Maar ja, het gaat zo tegen je gevoel in.
Ja. En ik weet nog we hebben natuurlijk dit verhaal ook een beetje voorbesproken. Dat je ook heel mooi vertelde, inderdaad daarin ook weer, geen één kind is hetzelfde. Dat bijvoorbeeld pedagogische zorg, dat Owen dat bijvoorbeeld ook niet prettig vond. Er moesten volgens mij zo min mogelijk mensen in de kamer zijn voor Owen.
Klopt. Owen is doof geboren. Heeft 2 implantaten waarmee hij wel kan horen, maar niet alles kan verstaan. Dus op het moment dat er dan heel veel mensen in een kamer zijn, ik overleg met de verpleegkundige, pedagogische zorg, die praat ook, dat gaat allemaal zo door elkaar heen. Dat volgt hij dan niet. Dus dan heeft de meerwaarde van de pedagogisch medewerker in die kamer voor Owen geen zin. Dat heeft geen positief effect.
Ja.
Wat wel heel erg fijn was voor Owen, was dat de pedagogisch medewerker buiten de behandelkamer aandacht had voor Owen. Dus daar even, hey, je bent er weer, wat fijn om je weer te zien. Dat stukje aandacht, dat stukje afleiding, voordat hij die behandelkamer in moest. Of wanneer hij er weer uitkwam. Van, hey, het is weer gelukt, kom, zullen we nog even een spelletje doen?
Ja.
Dus op een ander moment wel die aandacht bieden.
Ja, en ik vind dat een heel mooi voorbeeld van ook maatzorg. Dat niet ieder kind is hetzelfde. Ieder kind heeft daarin wat anders weer nodig.
Ja.
Ja. En Jeffrey, ik ben ook benieuwd naar jouw reactie, want we zien dit natuurlijk vaker, moeilijke grensgebied van inderdaad, ga je doorpakken, wel, niet, medische belangen, psychosociale belangen, is dat een hele ingewikkelde.
Ja, dat is super ingewikkeld. Ik denk dat het voorbeeld onderstreept hoeveel waard preventie is. Hè? Alles wat je kan voorkomen is, ja, dat is van zo ontzettend veel waarde. Dus waar we het net eerder over hadden, daar moet je volop aandacht aan besteden. Tegelijkertijd ontkom je er natuurlijk niet aan dat je soms dingen moet doen die waar een urgentie op zit vanuit medisch perspectief. Ja, en je bent er psychologisch gezien zeg maar nog niet klaar voor als kind. En dan kom je eigenlijk een beetje in zo'n grijs gebied van ja, hoe stimuleer je een kind? Ja, want je wilt, zeker als je dingen spannend vindt. Ik geef eigenlijk altijd als voorbeeld de lift. Hè. Er zijn mensen die bang zijn om een lift in te stappen. Als ik die ga behandelen, dan duw ik ze niet de lift in. Hè, dat is niet een exposure behandeling, zoals wij dat in de psychologie noemen, of een blootstellingsbehandeling eigenlijk. Wat je wilt, is dat mensen zelf, ondanks hun angst, die stap in de lift zetten. Ik kan niet als psycholoog die angst wegnemen. En dat kunnen wij dus als behandelteam ook niet. En wat je wilt, is dat kinderen en jongeren en eigenlijk ook ouders in dat soort situaties eigenlijk altijd de stappen zoveel mogelijk zelf zetten. Alleen soms kom je op de grenzen dat ze dat niet kunnen. En de consequenties van hun stappen niet kunnen overzien. Hè? En zeker in ook het traject waar Owen in heeft gezeten. Jullie hebben in je hoofd dat daar 4 weken planning aan zit. Daar gaat het over, bij Owen natuurlijk op dat moment niet over. Die ziet alleen maar die komende 5 minuten en denkt als ik hier weg ben, dan ben ik weer veilig.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wat angst is. Hè? Angst is een reactie op gevaar. En wij geven natuurlijk geen gevaar, maar hij neemt dat wel waar als gevaar. Dus zijn reactie is heel heftig. En de kunst is dat je toch blijft stimuleren. En dat je, als je moet doorpakken, dat je dat doet op momenten dat er niet echt een volslagen paniek is. En eigenlijk dat je dat ook weer voorbereid en voorspelbaar doet. Hè? We hebben het ook gisteren even over gehad van, ja, soms ontkom je er niet aan dat je kinderen bijvoorbeeld moet helpen door ze vast te houden. Maar in taal wil je het dan hebben over, ik ga je helpen, ja. Ik ga je vasthouden. hoe ga ik jou vasthouden? Dat kun je ook van tevoren al oefenen. Doen we ook vaak. Is het oké als ik je hier vasthoud? En vanuit het perspectief van op deze manier ga ik je helpen. En er zit nog een ander facet bij wat psychologisch... Ik denk zelfs heel veel psychologen zich niet eens altijd zo bewust van zijn. Is dat ook als je dus dingen met enige dwang moet doen... dan moet je het eigenlijk zoveel mogelijk op dezelfde manier doen. Want wij kunnen niet altijd voorkomen dat er een psychisch trauma ontstaat. Maar als wij telkens het op een andere manier doen... De ene keer pakken we een tv-filmpje erbij. De andere keer pakken we muziek erbij. De andere keer houden we wel vast en doen we niet zoveel. In het moment gaan we heel veel uitleggen. Dan kan je krijgen dat er heel veel verschillende psychische trauma's ontstaan... op basis van heel veel, wat we in de psychologie cues noemen.
Triggers.
Triggerpunten. Ja. Terwijl als je telkens op dezelfde manier doet... Dan kan een kind groeien, want het wordt herkenbaar, ondanks... Dus het trauma wat misschien wel ontstaat. En je kan ook veel beter behandelen na die tijd. Want je hebt maar 1 of 2 cues. Maar nogmaals, dat is natuurlijk altijd wat je wil voorkomen. Maar het laat wel zien dat het bijt ook weer niet helemaal met elkaar. Die voorspelbaarheid en de regie zoveel mogelijk bij het kind, dat maximaliseren, dat zijn echt de kernthema's binnen wat wij de proza noemen.
En Lucy, heb jij nog een mooie tip die je misschien graag jezelf een paar jaar geleden terug al... gegeven zou willen hebben?
Het werd eerder nu al genoemd door Jeffrey. Het lijkt alsof er geen tijd is. Maar ook als ouder mag je die tijd nemen. En dat is wel wat ik had willen weten. Vraag er maar 3 keer naar. Vraag maar nog een keer om uitleg. Want de haast lijkt er te zijn. De urgentie lijkt er te zijn. Maar als je het zelf niet helemaal snapt, hoe kun je dan zo'n traject ingaan met een ziek kind? Maakt niet uit, vraag het nog maar een keer. Ja. Het maakt niet uit, bel nog maar een keer. Het maakt niet uit, ga nog maar een keer langs en ga nog maar een keer hetzelfde gesprek voeren. Het maakt niet uit. Neem die tijd. En dat is wat ik 2 jaar geleden wel had willen weten.
Ja, mooi. Ja. En welke tip had jij jezelf graag gegeven, Jeffrey, een paar jaar geleden?
Nou, ik denk dat het er wel heel erg mee van doen heeft. Hè? Als jij zelf druk ervaart... Ik maak wel eens een grapje. Niemand heeft baat bij een gestreste psycholoog.
Onhandig.
Ja, dat is heel onhandig. Als ik ook gestrest ben, dan ga ik helemaal niemand helpen. En dat is denk ik wel weer de kern voor heel veel zorgverleners. Hoe doe jij jezelf zorg? Hè? Ik bedoel, je kan de tijd nemen voor je patiënt. Maar als jij niet lekker in je vel zit, of je zorgt niet goed voor jezelf, of je hebt helemaal niet de ruimte, dan kun je nog wel tijd nemen. Maar dan ga je er qua begrip en beleving... Het gaat over relaties uiteindelijk ook. En dat is misschien klinkt dat heel groot, maar dat is het ook weer niet. We zijn de hele dag door relaties aan het vormen. Hmm. En een belangrijke les die ik in het werk heb geleerd is dat de mensen die bij jou zeg maar wat weerstand oproepen, die hebben jouw hulp het hardst nodig. En dat is echt een eye-opener. Weet je, die mensen waarvan je denkt, moet ik nu weer bellen? Bel ze nog vaker. Want dat is wat ze nodig hebben. En dan kom je daar vaak met elkaar.
We sluiten deze aflevering af met een prachtig gedicht wat Lucy zelf heeft geschreven.
Dwalend in gedachten, dwalend door de dag. Niemand weet wat er in je omgaat, als je huilt of als je lacht. Van binnen zo veranderd, van buiten minimaal. Ik herken je haast niet meer, maar ik ken wel jouw verhaal. Je diepe donkere ogen vertellen jouw verhaal. Maar als je dat niet kent, ben je voor iedereen normaal. Wie je was en wie je bent, het is een wereld van verschil. Van de een op de andere dag stond onze wereld stil.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering, waarin we met elkaar in gesprek zijn gegaan aan de hand van Lucy haar ervaringen als moeder. Heb je ook iets wat je zou willen delen in deze podcast? Neem dan contact met ons op via het mailadres of via het Instagram-account apenstaartje pedagogische pleister. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. En voor reacties en tips kunnen jullie terecht bij het mailadres... De Magische Pleister, apenstaartje umcg.nl